Zullen we vanavond beginnen met een gedeelte te lezen uit Romeinen 5. Romeinen 5, vanaf vers 1, waar staat: wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover. En dit schriftgedeelte volgt dan op de belangwekkende uitspraak aan het einde van hoofdstuk 4, waar staat over Jezus onze Heer. Daar staat: welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En daaruit wordt dan een conclusie getrokken die wij zojuist gelezen hebben in Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Waarop teruggewezen wordt is inderdaad op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is niet verbazingwekkend, want het is een centrale gegeven uit de hele heilshistorie. Het moet ook gezegd dat alle dingen die we in de Bijbel vermeld vinden op een of andere wijze samenhangen met deze centrale gebeurtenis in de heilshistorie, namelijk de dood en opstanding van de Heer Jezus, de vleesgeworden Zoon van God, vleesgeworden Woord, wat inderdaad zijn leven gaf en uit de dood opstond en daarmee een nieuwe schepping tot stand bracht, waarvan hij zelf de eersteling is. Dat is een historisch feit. Dat is niet een theorie of een filosofie die wij aanhangen, maar dat is een historisch feit waarop wij, als het goed is, onze hoop en onze verwachting gebaseerd hebben. Daar ga ik gemakshalve maar even van uit. Mocht u dat niet gedaan hebben, dat is mijn schuld niet uiteraard. Dat is uw eigen tekortkoming. Wat u zult moeten doen, en dat is goed om dat begin van deze avond er maar te zeggen, wat u zult moeten doen is inderdaad uw leven in zijn hand geven. Er is al over gesproken, er is over gezongen. Wat wij verondersteld worden te doen is ons te onderwerpen aan de raad Gods en aan de wil van God. Een wil die God in zijn woord bepaald heeft. Een wil met betrekking tot de weg die de mens in het algemeen gaan zou. En het blijkt dat die weg er een is die loopt via het kruis. Dat wil zeggen dat het de bedoeling is dat wij ooit in ons leven, en liefst zo vroeg mogelijk, komen tot aanvaarding van hem die God gesteld heeft tot een verzoening. En komen dus tot het kruis waar onze Heer Heiland stierf, waar hij zijn leven gaf, opdat we met hem niet alleen één plant zouden worden in de gelijkmaking zijns doods, zoals Romeinen 6 zegt, maar opdat we ook één plant zouden worden met hem in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat is Romeinen 6 vers 5. Want als je nou helemaal goed zegt, dan is het zo dat het centrale gegeven van de heilshistorie, Gods raad met betrekking tot de mens, in de eerste plaats wordt toegepast op de Heer Jezus Christus, die inderdaad zelf mens werd en zijn weg ging via het kruis. Dat wil zeggen, vanwege de heerlijkheid die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis gedragen, heeft de schande veracht. En het resultaat is dan ook dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zegt Hebreeën 12. Maar de gedachte die erachter steekt is dat wij als mensen inderdaad komen tot aanvaarding van hem die deze weg ging, opdat wij aan deze weg deel zouden hebben. Opdat wij deel zouden hebben, niet alleen aan zijn lijden en sterven, maar bovenal dat we deel zouden hebben aan zijn dood en opstanding. Zodat ook onze weg feitelijk loopt via het kruis. De weg loopt via dood en opstanding, of anders gezegd, het loopt via wedergeboorte. En daarom is de dood en opstanding het centrale onderwerp van de schrift. Het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, dat is het centrale gegeven. En wat we ook nog graag willen weten is wat er tussenin zat, zei Petrus in 1 Petrus 1. En zo is het natuurlijk ook. van de Heer staat hier ook zonder meer in Romeinen 4, vers 25, dat hij is overgeleverd om onze zonden. En dat overleveren, dat heeft dan de brede betekenis, zeg ik altijd maar. Dat spreekt niet alleen over dat hij gevangen genomen werd, uiteraard, maar het spreekt ook over al wat er verder volgde. Zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis. Maar vervolgens staat er dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De zeer eenvoudige Bijbelse waarheid is namelijk dat de Heer Jezus via zijn lijden en dood de zonden der wereld heeft weggedragen. Dat hij inderdaad door God gesteld werd tot een verzoening. Dat staat een bladzijde eerder in mijn Bijbel, in Romeinen 3, vers 25. Want het Lam Gods heeft inderdaad op deze wijze de zonden der wereld weggedragen, daarom verzoening tot stand gebracht. Dat niet alleen. Hij werd overgeleverd om onze zonden, maar dat niet alleen. Het vervolg op het verhaal is dat hij daarna uit de dood opstond. En daardoor nieuw leven tot stand bracht, zelfs het leven tot stand bracht van een nieuwe schepping. En de Bijbelse gedachte is dan ook dat wij aan de ene kant deel hebben aan zijn dood. Dat wil zeggen deel hebben aan het feit dat de zonden der wereld zijn weggedragen. Maar aan de andere kant dat we ook deel zouden hebben aan zijn opstanding. Dat gaat niet automatisch overigens. Wat de Bijbel ons leert, op andere plaatsen met name, is dat weliswaar het Lam Gods de zonden der wereld wegnam. En dat dat gebeurde zonder ons medeweten. Wij waren nog niet eens geboren. Ons werd ook niks gevraagd. Het werd domweg gedaan, buiten ons om, maar wel ten behoeve van ons. Het betekent gewoon dat wij daar geen enkele invloed op gehad hebben. Het is gebeurd zelfs maar voordat wij geboren werden. En later, hier in Romeinen 5, staat dan ook dat deze dingen hebben plaatsgevonden toen wij nog krachteloos waren. Oftewel, dat is vers 6 van Romeinen 5. Dat was toen wij nog krachteloos waren, ofwel toen wij nog goddelozen waren. En in vers 8 staat dan dat het was toen wij nog zondaren waren. Dat betekent inderdaad dat deze zegeningen van het wegnemen, het verzoenen van de zonden, voor ons tot stand zijn gekomen op het moment dat wij inderdaad zondaren waren. Let wel, de Bijbel zegt niet dat de Heer dit gedaan heeft ten behoeve van de gelovigen, maar de Heer heeft dit gedaan ten behoeve van de wereld. Er wordt weinig begrepen, maar dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. Maar de Bijbel zegt dat. Het werd gedaan voor de goddelozen, voor de zondaren, voor de krachtelozen. Want er staat in vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, niet op onze tijd, maar te zijner tijd, voor de goddelozen gestorven. En het merkwaardige is, zegt dan ook vers 7, dat het aan de ene kant misschien nog net denkbaar is dat iemand zou sterven, zijn leven zou geven, voor een goede. Maar we worden hier geconfronteerd met het feit dat de Heer Jezus zijn leven gaf, Christus zijn leven gaf, niet voor een goede, maar voor een slechte. Dat hij zijn leven gaf voor de goeden, dat mag dan voor de goeden een blijde boodschap zijn, maar ik ben bang dat er niemand is op wie deze blijde boodschap van toepassing is. Want wij waren allemaal slechten, kwaden, of hoe dat maar heet, krachtelozen, goddelozen, zondaren. De blijde boodschap is ook dat hoewel nauwelijks iemand voor een rechtvaardige zal sterven, er toch iemand was die niet slechts voor een rechtvaardige ziet, maar zelfs die voor onrechtvaardige. En dat niet omdat zij erom gevraagd hadden. Ik denk dat ik het niet eens gedurfd zou hebben om dat te vragen. Dat vraag je toch niet. Als je weet dat je slecht bent, vraag je toch niet aan iemand die goed is of hij dit voor je wil doen. Dat kun je toch niet in alle ernst menen. Ik ben blij dat het daar dus ook niet van afhing. En dat God het ook niet op onze tijd en op ons verzoek gedaan heeft. Maar dat het gebeurd is op zijn tijd en niet op ons, vanwege ons verlangen of onze wil, maar vanwege Gods wil zelf. Dat is wat van de Heer Jezus gezegd wordt, dat hij gezegd heeft. In de Hebreeën staat er bijvoorbeeld, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Het verhaal was niet, zie ik kom, o God, om te doen wat al die zondaren mij gevraagd hebben. Want ze zijn het wel waard misschien of zo. Of zo slecht zijn ze nou ook weer niet. Dus we moeten nodig maar eens wat voor ze doen. Zo was het niet. Nee, integendeel, wij waren goddelozen, krachtelozen zondaren. En de Heer Jezus Christus kwam om Gods wil te doen. En die wil was inderdaad dat de zonden der wereld zouden worden weggedragen. Dat is ook inderdaad gebeurd. Ja, dat is een blijde boodschap. Dat één voor allen stierf en dat dus allen gestorven zijn. En aangezien alle gestorven zijn in die ene, is het ook inderdaad zo dat God de zonde niet toerekent. Zo staat het er ook. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En inderdaad, Hij rekende daarbij de wereld de zonde niet toe. Dat staat in de laatste verse van 2 Korinthe 5. Hoe het ook zij, hij is overgeleverd om onze zonde en hij is opgewekt, zegt vers 25 nog steeds van Romeinen 4, om onze rechtvaardigmaking. Want de gedachte is dat aan de ene kant weliswaar de Heer werd overgeleverd om vanwege de zonden der wereld als het lam Gods, maar het wil helemaal niet zeggen, zoals sommige abusievelen concluderen, dat dan dus iedereen, namelijk de hele wereld, behouden wordt, want dat is niet waar. Integendeel, eenvoudige waarheid is namelijk slechts deze, dat een mens slechts voor God verzoend wordt, dat zijn zonden bedekt worden door zijn dood. En daartoe is ook de Heer Jezus gestorven. Eén stierf voor allen, niet voor de gelovigen, voor allen. En het resultaat daarvan is dus, dat is gewoon een juridische kwestie, dat allen gestorven zijn. En daarmee zijn hun zonden in principe weggedaan. Maar die zonden niet alleen, zij zelf ook. En daar zit het grote probleem, hè. Het is heel eenvoudig, als iemand voor ons gestorven is, volgens de wet, dan betekent het dat wij volgens de wet gestorven zijn. Dan kunnen we niet meer voor het gerecht gedaagd worden vanwege onze zonde, misdaad of overtreding of hoe het maar heten mag, want wij zijn er niet eens meer. Wij zijn gestorven, wij zijn dood. En daar wordt niet mee gerekend. Iemand wiens naam niet meer staat in het bevolkingsregister omdat hij is overleden, kan vervolgens niet meer voor de rechtbank gedaagd worden. Zo zit het eenvoudig. Dat is de Bijbelse waarheid. En dat is ook een ene helft van het evangelie, dat inderdaad de zonden der wereld en ook de onze zijn weggedaan. Alleen het slechte nieuws wat daarbij in zit, is dat we dan inderdaad dood zijn. En zo is het ook. Dood voor God is een duidelijke zaak, dus ongeveer het enige antwoord op de vraag waarom we van God in deze wereld zo weinig merken. En dan heb ik het nog netjes gezegd als ik zeg zo weinig, want eigenlijk merken we er helemaal niks van. Waarom niet? Wel omdat de wereld dood is. Voor God. Voor ons niet, dat is een duidelijke zaak. Maar voor God wel. Eén stier voor allen en dus zijn allen gestorven. Maar het vervolg op het verhaal is nu, en daar zit hem de echte blijde boodschap. Het vervolg op het verhaal is dat nadat onze zonden dus weggedaan en wij inderdaad zijn overleden volgens de wet, is het mogelijk geworden dat wij een nieuw leven ontvangen. Niet het leven van een oude schepping, wat we officieel afgelegd hebben, maar het leven van een nieuwe schepping. En dat is de Bijbelse boodschap die hier niet alleen gepredikt wordt in Romeinen 5, maar die hier zelfs ook uitgebreider wordt verklaard. Want de bedoeling is dat wij die dood zijn door de misdaden en de zonde, wij die dood gerekend worden, al was het maar alleen omdat de Heer voor ons gestorven is, dat wij nieuw leven kunnen ontvangen door simpelweg te komen tot aanvaarding, niet zozeer van de gekruisigde, maar door te komen tot aanvaarding van hem die uit de dood is opgestaan. De blijde boodschap is natuurlijk de boodschap van de opstanding van Christus, die namelijk werd opgewekt, zegt Romeinen 4 vers 25, om onze rechtvaardigmaking. Daar staat hij dat hij stierf voor onze rechtvaardigmaking. Er staat dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. U moet daarbij begrijpen dat onze zonden werden weggedaan doordat hij overgeleverd werd aan het kruis en in de dood. Dat staat in hetzelfde vers. Hij werd overgeleverd om onze zonden. Daar verdwenen onze zonden. Maar daarmee zijn we niet rechtvaardig. Daarmee zijn we niks. Iemand die gestorven is, Jezus is weliswaar gerechtvaardigd van de zonde, dat wil zeggen hij is die zonde kwijt. Maar daarom staat hij nog niet rechtvaardig voor God, want wat daarvoor nodig is, is in de eerste plaats dat hij leeft. Als je rechtvaardig voor God wil staan, zul je in de eerste plaats moeten kunnen staan. Dat is toch eenvoudig, niet? Wij moeten dus eerst nieuw leven hebben ontvangen, wij moeten een positie voor God hebben ontvangen, opdat God ons zou kunnen rechtvaardig verklaren. Als we dood zijn, zijn we niet rechtvaardig, zijn we dood. En we moeten eerst leven om gerechtvaardigd of rechtvaardig verklaard te kunnen worden. Nou, het verhaal is dus dat de lijden en sterven leidt tot het afleggen van de oude mens, inclusief al zijn tekortkomingen, inclusief dus de zonde. Maar vervolgens is het dan zo dat opstanding uit de dood noodzakelijk is om inderdaad als een rechtvaardige voor God te kunnen staan en om te kunnen behoren tot een nieuwe schepping die God beloofd heeft te zullen maken en om een erfenis te kunnen ontvangen die God beloofd heeft aan een ieder die in geloof tot hem komt. Dat is het verhaal en dat is ook wat hier wordt uitgelegd. Hij werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, zegt het laatste vers van hoofdstuk 4. En het eerste vers van hoofdstuk 5 zegt dan, wij dan, dat wil zeggen dus op grond van al het voorgaande, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Niet wij zijn dood of zoiets, niet alleen maar wij zijn onze zonden kwijt, maar nee, er staat wij zijn gerechtvaardigd. God heeft ons rechtvaardig gemaakt of verklaard, dat is eigenlijk beter. God heeft ons rechtvaardig verklaard uit het geloof en als gevolg daarvan hebben wij vrede bij God. En dat uiteraard door degene die werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij hebben vrede bij God. Niet wij moeten ons best doen om vrede met God te krijgen of wij moeten ons best doen om vrede met God te bewaren. Of we moeten proberen netjes te leven opdat niets ons zal kunnen scheiden van die liefde Gods. Dat is allemaal een onmogelijke zaak en bovendien een onbijbelse zaak. Want wat er staat is dat wij vrede hebben bij God niet door wat wij tot stand gebracht hebben, maar door wat Christus zelf tot stand gebracht heeft. Wij hebben vrede bij God omdat Hij werd overgeleverd om onze zonden en vervolgens werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Het staat helemaal los van wat wij gedaan hebben. Wij waren er ook niet, gelukkig niet. Nee, het zou een beetje moeilijk voor ons geweest zijn als we erbij geweest waren. Dan hadden we misschien ook net als Petrus ons best gedaan om de kruisiging te voorkomen of zo. Stel je voor dat dat gelukt zou zijn, zeg. Moet er niet aan denken, toch? Ik ben blij dat het buiten ons omgebeurd is. Dat wij niet een beslissing hoefden te nemen over wat er zou moeten gebeuren. En zeker ben ik blij dat wij niet over ons eigen lot hoeven te beslissen. Wij zingen dat wel eens in een lied, hè? Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht. Ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. Zo is het ook. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. Ik weet heel zeker dat omdat de Heer de keuze maakt en het lot bepaalt, dat we daardoor een veel beter lot krijgen, een veel betere bestemming bedoel ik dus gewoon, krijgen dan wanneer we gekregen zouden hebben als we zelf hadden mogen kiezen. Wij zelf zijn bescheiden genoeg. Wij zouden ook wel genoegen genomen hebben met net over, met de hakken over de sloot behouden worden als we dan maar een klein hoekje krijgen in de hemel of waar dan ook. Dan zouden we daar al heus wel tevreden mee geweest zijn. Ik wel tenminste. Maar ik ben blij dat de Heer zelf een andere keuze gemaakt heeft en ons ook tot heel andere dingen geroepen heeft. In elk geval is het zo dat hier gezegd wordt dat wij vrede bij God hebben. Niet door onszelf, niet door wat wij gedaan hebben, maar door onze Heer Jezus Christus. Volkomen op grond van het volbrachte werk door Hem. En door Hem of in Hem hebben wij vrede bij God. En door Hem hebben wij, zegt vers 2, ook de toeleiding door het geloof tot deze genade. Door Hem kunnen wij tot deze genade komen. Door Hem hebben wij de toeleiding tot die genade waarin wij staan, staat er. In welke wij staan. Wij staan immers. In eerste plaats, wij zijn opgewekt met Christus. Hij heeft ons op onze voeten gesteld en op ons opgericht. Ik denk daarbij aan de oud-testamentische profeten die bij gelegenheid ook op hun aangezicht vielen wanneer de Heer aan hen verscheen, maar waarbij de Heer hen optilde en hij zette hen op hun voet en zeide vrees niet en ik zal u bekendmaken enzovoorts. Nou, dat is de positie die wij ook door Gods genade mogen innemen. Wij zijn op onze voeten gesteld en wij staan inderdaad in deze genade. We zijn tot deze genade gebracht, staat hier. We hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Het zal duidelijk zijn dat bij onder deze genade niet alleen verstaan moet worden de genade waardoor wij tot God kwamen, de genade waardoor wij verzoend en gerechtvaardigd zijn, maar het is ook de genade waarin wij nu staan. Dat wil zeggen, wij staan in deze bedeling van de genade onder de heerschappij van Gods genade. En een van de consequenties daarvan is inderdaad dat die vrede die we bij God hebben, dat daaraan geen afbreuk meer gedaan kan worden. Dat betekent onder andere dat al wat er gebeurt verder in ons leven ons niet zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Wij staan in de genade. We leven onder de heerschappij niet van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. We dienen dat te weten, uiteraard. Omdat het niet is wat ons geweten ons leert, het is niet wat onze ondervinding ons leert, maar het is wat het woord van God ons leert. En wij worden verondersteld daaruit te leven, en we dienen in de eerste plaats te weten dat wij die in deze tegenwoordige bedeling tot geloof, tot aanvaarding van de Heer Jezus gekomen zijn, dat wij leven onder deze hoogste regel die er is, die regel van genade. Die regel die ons leert dat de Heer niet alleen onze zonden vergeven heeft, maar ook nog steeds vergeeft. En dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods. Dat is wat hier staat. Daar roemen wij dan ook in. We hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want omdat wij leven in of onder deze genade, omdat we in deze genade staan, kunnen wij ook met vrijmoedigheid onze blik richten op de toekomst. Kijk, waar een mens altijd mee bezig is, is altijd met de toekomst. Wat brengt mij morgen? Wat moet ik straks? Wat gaat er straks gebeuren? Welke maatregelen moet ik treffen? En hoe overleef ik? Dat soort dingen houden wij als mensen ons mee bezig. En het is een tamelijk uitzichtloze zaak, omdat het uitzicht wat steeds dichterbij komt, dat is wat de mens zelf betreft bepaald niet zo positief. Ja, toch? Nou ja. Nou goed, dat is wel duidelijk genoeg, dacht ik. Dus gaan we weer verder. Wat hier staat is dat we roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. De hoop, namelijk de zekere vertoekomstverwachting van een mens in het algemeen, is heus niks anders dan de dood. Onderweg komt hij nog een paar andere dingen tegen, maar het gaat niet om wat hij onderweg tegenkomt, gaat erom waar de weg toe leidt. En dat is geen andere bestemming dan niet heerlijkheid, maar verderf. En daartegenover staat wat God ons gebracht heeft in Christus. Christus namelijk, die niet alleen de dood inging, maar die vervolgens werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Het resultaat daarvan is dat wij leven kennen uit de dood. Sterker nog, het resultaat is dat wij door geloof aan dat leven hebben deelgekregen en dus niet uitzien naar de dood. Integendeel, want de dood ligt achter ons. We hebben immers een leven ontvangen wat al uit de dood is opgestaan. En dus hebben wij nog maar één toekomstverwachting, namelijk die van dat Christus in heerlijkheid zal geopenbaard worden in de toekomst en wij met hem. En dat is wat hier staat. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want hoop staat voor de zekere toekomstverwachting die we hebben, de vervulling van al wat ons beloofd is en de heerlijkheid Gods, wel daarvan weten we dat die geopenbaard wordt in het aangezicht van Christus, heet dat zo mooi in 2 Korinther 4, dacht ik, daar in de buurt. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, want die heerlijkheid van God zal aan ons geopenbaard worden wanneer Christus aan ons zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is de toekomstverwachting van een gelovige, niks anders. Elke gelovige wordt geacht uit te zien, niet naar de dood, niet naar de verlossing uit zijn aardse lichaam, maar er wordt geacht uit te zien naar deze zalige hoop, namelijk de verschijning van zijn grote God en zaligmaker, Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, enzovoorts. Dat is de hoop van een gelovige en daar zien wij naar uit. Wij staan in de genade, omdat God ons daarin gesteld heeft, samen met de opgewekte Christus. Wij staan erin, dat is onze huidige positie, en wat de toekomst betreft zien wij uit naar de verheerlijkte Christus die geopenbaard zal worden. Nou, dat is waaruit wij leven. En dat is ook de reden waarom wij vrede en rust hebben gevonden. Kan ons niks meer gebeuren namelijk. Nou ja, onderweg kan nog wel het een en ander gebeuren. Maar daar hadden we het nou even niet over nog. Want het gaat erom dat ons de eindbestemming is medegedeeld. En die staat vast. Niet omdat wij die bepaald hebben, maar omdat de Heer zelf die bepaald heeft. En bovendien hebben we van de Heer geleerd dat hij niet alleen getrouw, maar ook machtig is om te doen wat hij beloofd heeft. Het is de zekerheid waaruit wij leven. Zijn genadig dat de wereld leeft naar die onzekere toekomst toe, terwijl wij als gelovigen precies andersom leven vanuit een zekerheid. Vanuit wat ons in principe al beloofd is en vanuit die dingen waarvan wij het onderpand reeds hebben ontvangen. En omdat dat zo is, omdat deze dingen vaststaan, daarom kan de apostel vervolgens ook zeggen in vers 3, en niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Waarna een lang verhaal volgt, tot aan het einde van dit schriftgedeelte wat we gelezen hebben, want dat is een verhaal wat spreekt inderdaad over de weg naar die eindbestemming toe. Want inderdaad, U zult dat waarschijnlijk met me eens zijn. We zijn dan toch nog onderweg naar de vervulling van deze belofte. We hebben weliswaar een voorschot ontvangen. We zijn ook zeker van de eindbestemming. Maar de weg daarnaartoe, die gaat niet over rozen, denk ik wel eens. Hè? Nee, bij de meeste mensen niet in elk geval. En daarom staat hier dat we niet alleen roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, maar bovendien roemen wij ook in de verdrukkingen, omdat wij geleerd hebben uit de schrift dat verdrukkingen over de gelovigen leiden naar heerlijkheid. Dat is de gangbare gedachte. Dat is de Bijbelse gedachte, wordt hier in Romeinen ook verscheidene malen herhaald. Vooral als er in Romeinen 8 staat dat wij zeker zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Niet misschien zal geopenbaard worden, maar zeker. Hè? Er staat in Romeinen 8 vers 18, want ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is een vers wat regelrecht de conclusie is uit vers 17, waar staat, indien wij kinderen van God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want als we uitzien naar die heerlijkheid Gods, zoals Romeinen 5 vers 2 zegt, dan betekent het wel dat we ons moeten realiseren dat daar lijden en dus verdrukking aan vooraf gaat. Dat is het algemeen zo in verband met het leven van de Heer Jezus zelf, die eerst leed en overgeleverd werd om onze zonde, maar daarna opgewekt werd en verhoogd werd, uitermate verhoogd werd, zoals een naam kreeg boven alle naam. Maar het is die gedachte die ook ten grondslag ligt aan het leven van de gelovigen. Want hij is niet alleen verlost van de zonde, hij staat niet alleen in de genade, hij ziet niet alleen uit naar de heerlijkheid die in hem zal geopenbaard worden, maar hij zal ook moeten leren dat de mate van heerlijkheid die in hem zal geopenbaard worden recht evenredig is met ook het lijden wat hem als gelovige en omdat hij een gelovige is zal overkomen. En daarom zegt de apostel, wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking leidzaamheid, geduld zeg maar, hè, geduld in het lijden, werkt. En deze leidzaamheid werkt bevinding, ervaring is dat eigenlijk gewoon, in tegenwoordig Nederlands. We krijgen daar ervaring door deze verdrukkingen. We raken er misschien ook aan gewend, worden er geduldig in. We weten dat het zou komen, we weten ook dat het zich zal herhalen. We weten ook dat het eind nog niet in zicht is. Ik bedoel, er komt nog meer vermoedelijk, hè? Want morgen waarschijnlijk nog iets. Hè? En overmorgen vermoedelijk ook. Ja, dat is toch gewoon. Wij weten dat ook, maar dat geeft niet, omdat wij weten hoe het afloopt. En dat is het verschil met verdrukkingen die de ongelovige mens overkomen. Verdrukkingen die gewoon behoren bij het leven in deze wereld, die aan het verderf onderhevig is. Een wereld waarin men moet strijden om het bestaan. Maar het verschil is dat een uitzichtloze strijd is, terwijl wij weten dat de verdrukkingen die ons als gelovigen overkomen niet alleen ooit zullen beëindigd worden, maar bovendien zullen worden omgezet in heerlijkheid. En dat is waarom deze dingen hier staan. Want deze ervaring die wij daarin opdoen, ook in de loop der tijd, die bewerkt ons hoop, staat er in vers 4. En daarna in vers 5. En die hoop die daar het gevolg van is, beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. De gedachte daarbij is dat deze verdrukkingen die over ons als gelovigen komen, dat die tot doel hebben dat we onze hoop, onze verwachting niet zouden richten op de aardse omstandigheden, niet die van vandaag, ook niet die van morgen, niet die van volgend jaar, wat ook, maar dat we onze verwachting zouden richten op de toekomst bij de Heer. Niet eerder, maar bij de Heer, pas dan. Het is een eenvoudige gedachte. Want uit deze verdrukking komt voort hoop. Kijk, wat wij leren in de verdrukking, en vooral op de lange duur, wanneer die lijdzaamheid volgt, is dat die verdrukkingen nooit aflopen. Dat wil zeggen, als je het ene gehad hebt, komt het andere weer. Dus altijd wel weer wat. Klinkt een beetje vreemd op mijn mond, denk ik wel eens. Hè? Klinkt net alsof ik als iemand zijn bed over grootvader staat te praten. Hè? Maar dus, zo is het toch wel. Hè? Die verdrukking houdt nooit op. Dat gaat altijd maar door. Maar het punt is, dat hoeft ons niet te ontmoedigen. Of te desillusioneren. Integendeel, wij weten namelijk wanneer het ophoudt. En dat is niet terwijl wij nog in dit lichaam zijn, maar pas daarna. En ik bedoel niet pas als we dood zijn. Ik bedoel, als de dag van Christus aanbreekt en als Christus zich in ons openbaart. Want dat is de Bijbelse gedachte. Het kan ook een beetje anders lopen, maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat om het principe dat wij onze hoop richten, niet op de omstandigheden hier op aarde, maar op de dingen die ons door de Heer gegeven worden. En dat is wat hier staat. De lijdzaamheid wekt bevinding en de bevinding bewerkt hoop. Ja, niet hoop op misschien dat als ik een paar jaar ouder ben, dat ik dan geen problemen meer heb of zo. Integendeel, die hoop is een hoop die gericht wordt op de heerlijkheid Gods uit vers 2. Daar zien wij naar uit. En in de praktijk betekent dat dan ook dat we onze blik dus niet richten horizontaal, dus naar de toekomst, maar dat we onze blik richten verticaal, namelijk op de hemelse dingen. Dat staat er zo vaak in de Bijbel, dat kan, hoef ik nauwelijks aan te halen, denk ik wel eens. Er staat dat we een burgerschap hebben in de hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dus richten we onze blik omhoog en verwachten onze zaligmaker. Ja. Ja, zelfs als we denken dat hij tijdens ons aardse leven hier niet meer zal komen. Dat het misschien nog te lang duurt. Kom eens meevallen. Maar daar gaat het nou niet om. Er verandert er namelijk niks aan. De boodschap aan de gelovigen van 1000 jaar geleden en 2000 jaar geleden was nog precies dezelfde. Nou, 2000 niet, dat heb ik te hoog gegrepen, maar 1900 jaar geleden dan nog wel. Want dan was nog steeds de blik omhoog gericht, wachtend op de komst van hem die de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dat is de enige hoop die een gelovige heeft. Ook al is het niet tijdens zijn aardse bestaan, dat maakt niet uit. Zijn toekomst, dat wat hem beloofd is, zal aan hem geopenbaard worden bij de wederkomst van Christus. Daar richten wij ons op. En dat is ook het nut, om zo te zeggen, van de verdrukkingen die hier genoemd worden. Het leert ons namelijk ook in de praktijk, en niet alleen maar uit het woord van God. Het leert ons in de praktijk om die blik inderdaad omhoog te richten. En te zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is en van waaruit hij ook wederkomen zal. Daar moet ik trouwens bij zeggen dat dit het ook een van de belangrijkste kenmerken is van de bedeling waarin wij leven. Ik noemde het net al even, in Handelingen staat, Handelingen 3 is het geloof ik, daar staat inderdaad deze uitspraak dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat wil zeggen dat wij leven in een bedeling die gekenmerkt wordt door het feit dat de Heer, dat de Messias van de aarde naar de hemel is gegaan en zich daar verbergt om in de toekomst ten andere malen te verschijnen. En daar wachten wij op. Het is eigenlijk één groot wachten. Dus wat Petrus later zegt, hij noemt het de langmoedigheid Gods. En hij zegt, acht de langmoedigheid Gods voor zaligheid. En hij sluit zich daarbij aan, heel nadrukkelijk, bij de woorden die de apostel Paulus daarover geleerd heeft. Want onze bedeling is een bedeling die helemaal in het teken staat van toekomstverwachting. Van hoop dus, dat is precies hetzelfde hoor. Van verwachting. Omdat de Messias gekomen is, wij weten dat hij gekomen is. Wij hebben het een en ander over hem gehoord. We hebben van anderen gehoord zelfs dat ze zijn heerlijkheid al aanschouwd hadden. Johannes zegt dat met name op verschillende plaatsen. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, trouwens Petrus zegt het ook. Alleen die zegt, we hebben dat gezien toen de Heer verscheen in heerlijkheid op de berg der verheerlijking. Maar niettemin zeggen ze beiden, wij hebben zijn heerlijkheid al aanschouwd. En wij zullen dat in de toekomst ook. Wij weten alleen dat hij even weg is. Alleen het even is wat lang geworden, maar hij is even weg. 2 dagen staat er. Hij is even weg naar de hemel, naar het buitenland, om daar zijn koninkrijk in ontvangst te nemen en om dan weder te keren. En ik ontleen de woorden maar aan enige gelijkenissen die we over dat onderwerp in de Bijbel hebben. Het is een bedeling van wachten. Wij wachten niet op de komst van de Messias. De Messias is al gekomen. Wij wachten op de wederkomst van de Messias. Dat is het kenmerk van onze dagen. Onze dagen waarin de wereld hem niet heeft gekend en waarin de zijnen hem niet hebben aangenomen, maar waarin wij dat wel gedaan hebben. En waarin wij dus als eerstelingen wachten op de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En het blijkt ook dat we inderdaad de eerste zullen zijn die hem zullen zien. Want wanneer we spreken over zijn wederkomst, dan moet vastgesteld worden dat hij eerst zal verschijnen in de lucht. En inderdaad, aan ons, aan de gelovigen van deze bedeling. En pas daarna zal hij op aarde verschijnen. Eerst op de Olijfberg, zullen we maar zeggen, aan Israël. En daarna aan de volkeren, nog weer enige tijd later. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat er echter om dat in afwachting van de verschijning in de heerlijkheid van Christus, deze tegenwoordige bedeling aan de ene kant gekenmerkt wordt door de genade van vers 2 in welke wij staan, en aan de andere kant door de verdrukking waarin we eveneens roemen volgens vers 3. Want dat is het verhaal. We lijden verdrukking omdat de Heer weg is. Omdat hij zijn aangezicht verbergt. Omdat hij in het verborgene werkt. Maar aan de andere kant, wij staan in deze genade en richten daarom onze blik op de toekomst en op de vervulling van al wat de Heer beloofd heeft. En daarna volgt vanaf vers 5... de reden waarom wij zo in alle gerustheid daarop kunnen vertrouwen. En ik vind het een schitterende argumentatie altijd. Want er staat, want, vers 6, want, er komt dus een toelichting op wat zojuist besproken werd. Want, wel, waarom beschaamt die hoop niet? Waarom roemen wij in de verdrukking? Nou, er staat hier, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En het wordt herhaald in vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Vers 6, 7 en 8 vertellen dit verhaal. Dat God wat voor ons gedaan heeft, toen wij nog zondaren, krachtelozen en goddelozen waren. En de eenvoudige argumentatie van dit schriftgedeelte is deze. Dat als God dit gedaan heeft voor zondaren, voor goddelozen, wat denkt u dan dat hij zal doen voor gelovigen en voor rechtvaardigen? Als God dit deed voor onrechtvaardigen, wat doet hij dan voor rechtvaardigen? Ja, daar valt die mond weer open natuurlijk. Wat zou je daar nou voor moeten zeggen? Als God zijn liefde bevestigt, doordat Christus, doordat hij zijn zoon gegeven heeft, die voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren, wat zal hij dan doen voor ons, nu wij gerechtvaardigd zijn? Nou, toch op zijn minst ons behouden door deze verdrukking heen, of althans zorgen dat wij ondanks al die verdrukkingen behouden worden en deel krijgen aan de beloften die God ons gedaan heeft. Dat is wel een heel eenvoudige zaak. Dat staat er ook. Want er staat in vers 8, maar God bevestigt zijn liefde tegen ons dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, want daar hoort binnen het verband de klemtoon op te liggen. Hij is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren, wel veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Als dus de Heer gestorven is voor ons toen wij nog zondaren waren, dan zal het toch zeker zo zijn dat wij, nu wij geen zondaren meer zijn, maar gerechtvaardigd zijn, dat wij zullen behouden worden van de toorn. Dat is toch een duidelijke zaak. Welke toorn? Nou, dat maakt niet zoveel uit. De toorn in het algemeen. Welke toorn? Nou, bijvoorbeeld de toorn uit Romeinen 1 vers 18, waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, niet zal worden, maar wordt, staat in de tegenwoordige tijd, gebeurt nu. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De mensheid, de wereld als zodanig, leeft onder de toorn van God. Waaruit bestaat dat dan? Wel, die toorn van God bestaat hieruit dat hij zich uit deze wereld heeft teruggetrokken. Het bestaat met een paar andere woorden in bijvoorbeeld Johannes 3. Gewoonlijk hebben wij daar al opgehouden te lezen. Want wij houden meestal op te lezen ongeveer bij Johannes 3 vers 16 en vers 17. Maar daarna staat er in vers 18 van Johannes 3, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En dan vraag je je toch af waaruit dan dat oordeel bestaat. Want er staat, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreden veroordeeld. Dat betekent dan dat dat niet gaat over het oordeel van de jongste dag, want dat moet nog komen. De tijd dat de mens, alle mensen die geleefd hebben, of misschien nog leven, dat die zullen geopenbaard worden, voor, ik moet anders zeggen, zullen verschijnen voor de grote witte troon op de jongste dag. Wel, die tijd die ligt nog in de toekomst. Dat oordeel is nog niet geweest. En toch staat hier, wie niet gelooft is al reden veroordeeld. En leeft dus al onder het oordeel. Zodat we nou zouden moeten vragen, welk oordeel is dit nu weer? En dan staat het gewoon antwoord erachter. Want er staat, en dit is het oordeel, dubbele punt, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Enzovoorts. En wat er dus staat is, dat het oordeel daaruit bestaat, dat het licht wat ooit in de wereld kwam, weer is teruggetrokken. Het licht wat ooit scheen in de wereld, is uitgegaan. God die zich ooit openbaarde in Christus aan de wereld, heeft zich vervolgens uit die wereld teruggetrokken en de wereld achtergelaten in een duisternis die groter is dan ooit tevoren. Want nadat God eertijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken had en vervolgens in onze laatste dagen gesproken heeft door de Zoon, heeft hij er vervolgens het zwijgen toegedaan. Ja, want God zwijgt. De wellevende bedeling van het zwijgen van God. De bedeling die niet alleen genoemd wordt de bedeling der genade, maar ook de bedeling van de verborgenheid in Efeze 3. En het is zo omdat God inderdaad zijn aangezicht verbergt. En het oordeel of de toorn die nu geopenbaard wordt uit de hemel over de wereld is in feite niks anders dan dat het licht uit is. Of dat de hemel gesloten is. Ja, wij zien een poort wijd openstaan. Wij wel, maar wij zijn gelovigen. En anderen niet. Die kennen alleen maar een gesloten hemel en verwijten de eventueel bestaande godheid dat hij van zich niks laat merken, dat hij niet ingrijpt, dat hij ons aan ons lot heeft overgelaten enzovoort. Nou, dat is het oordeel. Het oordeel is dat de mensheid in duisternis rondwandelt, want men heeft die duisternis gekozen. En toen zei de Heer, heb je liever duisternis, dan doe ik het licht toch uit. Wil je het licht der wereld niet hebben, nou dan neem ik hem toch terug. En de Heer zelf zei, wandelt in het licht terwijl het licht bij jullie is, want de tijd komt dat het licht weer zal verdwijnen. Dat de Zoon des mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. En zo is het gebeurd. En zo leven we nog vandaag aan de dag. Een wereld die staat onder de toorn en onder het oordeel van God. Wel, dat is de tegenwoordige toorn. Maar daar hebben we het weer. 1 Thessalonicenzen 5 is het mening, zegt, maar gij zijt niet in duisternis. Want wij als gelovigen zijn allen kinderen des daags en kinderen des lichts. Dat wil zeggen, wij leven niet onder die toorn en onder het oordeel wat nu al over de wereld komt. Integendeel, wij wandelen in het licht, omdat wij wandelen in gemeenschap met de Heer. Want hij is licht. En wanneer we met hem gemeenschap hebben, wandelen wij in het licht, zegt 1 Johannes. 1 Johannes 1. Wij wandelen in het licht met Jezus. Wij hebben deze duisternis verlaten. Of zullen we het met Petrus zeggen? God die ons getrokken heeft uit de duisternis van deze wereld tot zijn wonderbaar licht. Hij heeft ons getrokken uit de toorn en uit het oordeel. En dan heb ik het alleen nog maar over de tegenwoordige toorn en het tegenwoordige oordeel waaronder de wereld wel degelijk leeft. En daarna zouden we het moeten hebben over de toren die in de toekomst op andere wijze zal geopenbaard worden. Want het zal duidelijk zijn dat de toren of het oordeel die ik zojuist genoemd heb, dat is een passieve toren. Dat wil zeggen, deze toren van God die nu van de hemel komt over de gehele mensheid, volgens Romeinen 1 vers 18, die komt niet omdat God actief die toren uitgiet of omdat de schalen van zijn toren worden leeggegoten of iets dergelijks. Integendeel, het is juist andersom. God bemoeit zich helemaal niet met de wereld en dat is een vorm van toorn die zeer passief is. Maar in de toekomst zal God actief worden wanneer deze bedeling der verborgenheid voorbij is en de Heer zich zal openbaren en dan ook inderdaad zijn toorn zal openbaren. En weer zal spreken en in grimmigheid en toorn staat er dan. En het is ook van die toorn die in de toekomst geopenbaard zal worden door de actieve God. Het is ook van die toorn dat wij als gelovigen behouden zullen worden. Want wij worden niet alleen behouden van de toorn, zoals hier staat in Romeinen 5 vers 9. Maar wij worden zelfs behouden van de toekomende toorn. Jazeker. Dat is een ander dan de tegenwoordige. Als je dus in één, het is 1 Thessalonicenzen, geloof ik, hè? Waar dat staat, dacht ik. Dat wij behouden worden van de toekomende toorn. Wel, als je dan leest over de toekomende toorn, dan zou je moeten concluderen dat er ook een tegenwoordige toorn is. En dat is ook zo. Dat is de duisternis waarvan ik zojuist sprak. Duisternis waarbij de mens verduisterd is in zijn verstand en ijdel geworden in zijn overleggingen, waarin hij niet weet, waarin hij naar allerlei dingen raadt en zijn eigen theorieën opstelt, eenvoudig omdat hij in duisternis is. Maar aan de andere kant is het zo dat in de toekomst toorn zal geopenbaard worden van de hemel. In de dag des toorns, zo heet deze tegenwoordige dag niet. Onze tegenwoordige dag heet de dag der genade. Maar in de toekomst is sprake van de dag des toorns. Dat zijn de dagen niet van verdrukking, maar zelfs van grote en zelfs van de grote verdrukking. Maar het zijn ook, het is ook die toorn en die verdrukking waarvan wij behouden zullen worden. Vindt u dat een vreemd verhaal? Wel, ik niet. Want als God zijn zoon gaf ten behoeve van een goddeloze, krachteloze, zondige wereld, hoe zal hij dan ons ook met hem niet, Romeinen 8, alle dingen schenken? Ja, en dus zal hij ons zeker, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, eigenlijk door zijn leven, zullen we zeker behouden worden van de toorn. Van de toorn van vandaag, van de duisternis van de wereld om ons heen, maar zeker ook van de toekomende toorn. Want, vers 10 van Romeinen 5, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, dat is toch negatief, hè? We waren vijanden en we worden verzoend door de dood. Dat is toch negatief? 2 zelfs. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, we zijn nu immers verzoend, behouden worden van die toorn door zijn leven. Niet door zijn dood, maar door zijn leven. Toen we vijanden waren, werden wij verzoend door zijn dood. Vanzelfsprekend zullen wij, nu we verzoend zijn, dus behouden worden door zijn leven. En daarmee is het verhaal rond, want dan staat er, en niet alleen dit, maar we roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En dat is waar wij het leven. Zo komt de apostel hier in Romeinen 5 dus toch weer terug op het heden. Hij maakt even een omtrekkende beweging, zou je kunnen zeggen. Hij had het ook even over de toekomst, in verband met de toorn, maar daarna komt hij weer terecht in het heden. Wij roemen namelijk, in de eerste plaats, in de genade in welke wij staan. Wij roemen dus in de hoop der heerlijkheid Gods, zegt vers 2. Daar begint het mee. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen in de verwachting dat de heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus, aan ons zal geopenbaard worden. Dat is zeker. Er is geen twijfel over mogelijk. Dat wordt geopenbaard aan de gelovigen. Daar roemen wij in. Vervolgens, onderweg daarnaartoe, roemen wij ook in de verdrukking. In de dagen dat die heerlijkheid aan ons nog niet geopenbaard wordt. Wij roemen in de verdrukking. Maar uiteindelijk roemen wij, vers 11, toch in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu, let op het woordje nu, staat er uitdrukkelijk bij, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. Want die verzoening is ons deel geworden door de dood zijn zoons. Daar leven wij ook inderdaad uit. Dat is niet iets waar we ons best voor moeten doen of zo. Maar nee, het is gewoon wat tot stand gekomen is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daardoor kunnen wij met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. En daarom hoeven wij niet bang te zijn voor de verdrukkingen van nu en de toekomst. En zeker niet hoeven wij bang te zijn voor de grote verdrukking en de dag des toorns. Omdat wij verzoend zijnde met God door Christus zeker van deze toorn ook zullen behouden worden. Nou, is dat geen blijde boodschap is, weet ik het niet meer. Dat is een boodschap die ons rust geeft, die ons de gelegenheid geeft om al onze problemen aan de kant te schuiven. Nou ja, bij de Heer te brengen en te laten, want dat bedoel ik uiteraard. Omdat we in alle rust ons afhankelijk zouden weten en stellen van die Heer. En dat is niet een theoretische zaak, dat is een puur praktische aangelegenheid. Dat geldt gewoon in de praktijk van ons leven van alle dag, dat we dat doen. Niet een zondagse aangelegenheid, een plechtig woord, omdat het helemaal zo hoort. Integendeel, dat is iets waar we dagelijks bij betrokken zijn. Wij zien dat ook geïllustreerd in de levens van de gelovigen in de Bijbel. Dat ze weliswaar geen behouden reis hadden, maar wel een behouden aankomst. En dat God de dingen die dan misschien negatief ervaren worden, dat hij die positief kan doen uitwerken en zal doen uitwerken. Een paar versen later, Nou ja, het is een paar hoofdstukken later, in Romeinen 8 namelijk, staat dan ook uitdrukkelijk in vers 28. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. Wel, als dat zo is, waar maken we ons dan zorgen over? Als al die dingen medewerken ten goede, dan kunnen we toch inderdaad in de rust en in de genade blijven staan. Maar ik moet wel iets bij zeggen. Er staat niet dat alle dingen medewerken ten goede. Dat is niet waar. Er staat dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En wie zijn dat? Ik had u bijna de gewetensvraag gesteld. Hebt u God lief? Maar ik zal u die vraag zo niet stellen. Want dan moet u weer zeggen, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan wordt het zo ingewikkeld van. Dat was bij Petrus ook zo. Dus ik zal u die vraag niet stellen. Ik hoef het ook niet te stellen, staat er namelijk achter. Er staat eerst dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Dat staat ervoor. Het is voor degene die God lief hebben. Maar erachter staat dat het is voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus ik kan de vraag anders stellen. Ik hoef niet te vragen, hebt u God lief? Ik kan ook vragen, bent u geroepen naar zijn voornemen? Datzelfde namelijk, hè? Bent u geroepen? Nou, één hier in ieder geval wel. Ja, zit tenminste iemand te knikken. Jazeker, als u een gelovige bent, bent u geroepen. God heeft namelijk alle gelovigen geroepen. God heeft namelijk alle gelovigen deelgenoot gemaakt van de roeping van Abraham. Of beter nog, de roeping van Christus, want daar gaat het eigenlijk om. Zo zit dat. God heeft zijn zoon geroepen. En iedereen die tot geloof, tot ervaring komt van deze Zoon van God, krijgt deel aan de roeping van de Zoon van God. Waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap, hè? Tot zoonschap, ja. We zijn geroepen tot zonen. We zijn geroepen om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden, staat hier verderop in Romeinen 8. Dat is onze roeping. Elk kind van God heeft als roeping dat hij tot zoon zal worden aangesteld. Nou, dat is het. Als we kinderen God zijn, dan zijn we deelgenoot van de liefde van God. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Zij zijn namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En ik kan het bijvoorbeeld maar neem het leven van David. Natuurlijk, hij was een type van de Heer Jezus, maar net zo goed een voorbeeld voor ons. Dan neem het voorbeeld van David, die tot koning gezalfd werd en daarna inderdaad verdrukkingen leed en moest uitgaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Ja, staat er zo niet, maar hij moest het wel. Hè? En die inderdaad verdrukkingen leed en moest vluchten naar de woestijnen, naar de spelonk van Adullam en weet ik het allemaal. Het was een heel ingewikkelde zaak. Maar toch, het kwam allemaal goed. Waarom? Wel, God had hem gezalfd. Kon er niks fout gaan? Hij had toch deel aan die roeping? God had hem toch uitverkoren? Hij kon rustig het kunststukje uithalen om bij zijn grote tegenstander, koning Saul, de tent in te kruipen en daar een stuk van zijn kleed af te halen. God had hem gezalfd. Hij zou koning worden. Voor zijn leven hoefde hij in ieder geval niet te vrezen. God had hem tot koning gemaakt. Je hoeft alleen maar af te wachten op het moment dat God hem inderdaad tot koning zou stellen. In de tussentijd was hij vrijwel eigenlijk onkwetsbaar. Zijn leven kon hij in elk geval niet verliezen. Misschien een hand of een voet, dat zou kunnen, dat is waar. Maar wat gaat er maar om? Dat hij deelgenoot was van deze goddelijke roeping. En wij zijn net zo goed deelgenoten der goddelijke roeping. We zijn deze hemelse roeping, zegt Filippenzen, deelachtig geworden. En dat is de reden waarom er niks fout kan. De enige voorwaarde is geloof. En ja, geloof, ja. De enige voorwaarde is geloof, namelijk afhankelijkheid van de Heer. En bovendien is het dan nog zo, dat misschien zijn we allemaal wel gelovigen zoals we hier zijn, dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Maar bovendien is het zo, dat ook de mate van geloof, de mate waarin wij ons vertrouwen hebben gesteld op de levende God, ook de mate van geloof is bepalend voor de mate van heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarom is dit niet zomaar een zwart-wit boodschap. Het is tegelijkertijd een oproep om uw leven meer dan ooit in zijn hand te stellen. Niet alleen maar om te komen tot hem opdat u eeuwig leven zou ontvangen. Maar vooral ook dat u daarna uw leven en uw levensweg in handen zou stellen van uw Heer. Want wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. En dat ten goede, dat heeft heus niet zoveel te maken met ons aardse leven hier. Heeft te maken met de eeuwige erfenis die we in de toekomst zullen ontvangen. Dat is wat God beloofd heeft. En daarom stond er ook in Romeinen 6 vers 5. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En waarna later in Romeinen 8 herhaald wordt en gezegd wordt dat er niets is wat ons van deze liefde Gods zal kunnen scheiden. Het enige wat wij maar hoeven te doen is ons open te stellen voor die liefde van God. Ons over te geven aan zijn werk. En zijn, weg, zijn werk tot verzoening, tot rechtvaardigmaking, tot verlossing van de toorn en ook van de toekomende toorn. En dan zal het resultaat inderdaad zijn dat ons heerlijkheid zal worden medegedeeld. En zelfs rijkdom van heerlijkheid. Want dat is wat ons beloofd is. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we zeggen, Heer, u hebt het gezegd. Heer, ik hou u eraan. Amen. Zullen we danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u kennen als Vader en dat we uw kinderen mogen zijn. En we danken u ook dat we u kennen als de getrouwe, die niet laat varen het werk uw handen, maar die machtig genoeg bent en trouw genoeg bent om te doen wat u beloofd hebt. En we danken u, Vader, dat we mogen staan op de beloften die u ons geschonken hebt. Dat we mogen staan in de genade waarin u ons geplaatst hebt. Dat we deel hebben gekregen aan de verzoening die tot stand gekomen is door de dood uw zoons. Dat we ook deel hebben aan de rechtvaardigheid die in Christus en door zijn opstanding tot stand gekomen is. Wij danken u, Vader, dat we als levenden, als kinderen Gods, dan ook met vertrouwen mogen zien op de toekomst. En mogen weten dat u ons een erfenis bewaart in de hemel. En dat u zelfs ons bewaart, omdat we deze erfenis in ontvangst zouden nemen. Wij danken u, Vader, dat uw woord zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat we uit uw woord mogen leren, ook uit de levens van zoveel gelovigen die ons voorgingen, dat u de trouw en geloof van de gelovigen beloont. En dat u inderdaad een rijke erfenis hebt weggelegd voor degenen die bereid zijn hun leven in uw hand te stellen. En we danken u, Vader, daarom dat we dat in alle vrijmoedigheid mogen doen. Dat we tot u mogen komen en mogen zeggen, er staat geschreven. Dat we onze levens mogen baseren op het woord, het levende woord, wat u tot ons gesproken hebt reeds zo lang geleden. Wij danken u, Vader, dat we daaruit onze moed, onze troost ook mogen putten. Dat we op grond daarvan ook onze blik mogen richten op de toekomst en omhoog. Dat we mogen zien op onze overste leidsman, die zelf gezien heeft op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En daarom de verdrukking, de vernedering verdragen heeft, maar nu gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, voor die belofte. We danken u voor de zekerheid, de veiligheid die we daaruit mogen putten. De blijdschap en de rust die we daardoor hebben mogen ontvangen. En dat alles op grond van het werk wat u voor ons gedaan hebt in het verleden. Op grond van wat u nu nog doet via de dienst van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En we danken u dat we mogen weten dat eenmaal in afzienbare tijd deze hemel opnieuw zal opengaan. En dat opnieuw de deur zal geopend worden en ten andere male zal verschijnen onze Heer en Heiland. Die ons vernederd lichaam dan veranderen zal en zal verheerlijken. Wij danken u, Vader, dat we deze zaligheid mogen kennen. En dat we daarin dagelijks mogen wandelen. Amen.